Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi. Hoofdstuk 66. Een bisschop treft Franciscus biddend aan en kan opeens niet meer praten. Toen Franciscus eens aan het bidden was, kwam de bisschop van Assisi hem een vriendschappelijk bezoek brengen, zoals hij wel vaker deed. Zodra hij op het terrein van de kluizenarij was, liep hij linea recta zonder dat hij geroepen was en daarom nogal oneerbiedig naar de cel van Franciscus. Hij klopte op het deurtje en stapte erdoor om naar binnen te gaan. En waarachtig, op het moment dat hij zijn hoofd erdoor stak en Franciscus zag bidden, begon hij te trillen. Hij werd helemaal stijf en kon ook niet meer praten. Door Gods wil werd hij dadelijk met kracht naar buiten geduwd en een heel eind achteruit gedreven. Naar mijn mening was de bisschop het niet waard dat mysterie te aanschouwen, of was Franciscus het juist wel waard langduriger te beleven wat hij aan het beleven was. De bisschop ging ontzet naar de broeders terug, erkende meteen zijn misstap en hervond zijn spraakvermogen. Hoofdstuk 67. Een abt ervaart de kracht van Franciscus' gebed. Een andere keer kwam de abt van een abdij uit het bisdom Perugia Franciscus onderweg tegen. Hij sprong van zijn paard en wisselde met Franciscus een paar woorden over zijn zielenheil. Bij hun afscheid vroeg hij hem bescheiden voor hem te bidden. Franciscus antwoordde hem: "Dat wil ik graag doen, heer." Toen de abt een stukje verder was gereden, zei Franciscus tegen zijn reisgenoot: "Wacht even, broeder, want ik wil mijn belofte netjes inlossen." Als hem gevraagd werd voor iemand te bidden, was het namelijk altijd zijn gewoonte een dergelijk verzoek niet de rug toe te keren, maar zijn belofte snel gestand te doen. Toen Franciscus zich tot God richtte, ervoer de abt plotseling in zijn geest een ongewone maar aangename hitte, die hij tot dan toe nog nooit had meegemaakt. Hij raakte in een geestverrukking en scheen helemaal aan zichzelf te ontstijgen. Die toestand hield korte tijd aan. Daarna keerde hij tot zichzelf terug en schreef hij het gebeurde toe aan de kracht van het gebed van Franciscus. Vanaf dat moment had hij de orde nog meer lief dan daarvoor, en hij vertelde er aan velen over alsof hem een wonder gepasseerd was. Franciscus' inzicht in de Heilige Schrift en de kracht van zijn woorden. Hoofdstuk 68. De kennis en het geheugen van Franciscus. Hoewel Franciscus nooit een hogere opleiding had genoten, had hij toch een niet geringe kennis van de Heilige Schrift, dankzij de wijsheid die van boven van God komt, en doordat hij door de glans van het eeuwige licht beschenen werd. Zijn zuivere verstand, dat van alles smetten vrij was, drong door tot het ondoorgrondelijke mysterie. Waar wetenschap van geleerden buiten moest blijven, ging zijn liefde binnen. Zo nu en dan las hij in de heilige boeken, en wanneer hij eenmaal iets in zich had opgenomen, schreef hij het voor altijd in zijn hart. In plaats van boeken had hij zijn geheugen. Wat zijn oren ooit hadden opgevangen, overdacht zijn liefdevolle geest met voortdurende devotie. Hij zei dat dat een vruchtbare manier van leren en lezen was en dat het nergens voor nodig was duizenden commentaren door te bladeren. Hij beschouwde degene die niets stelde boven zijn verlangen naar het eeuwige leven als een ware filosoof en hij verkondigde stellig dat degene die nederig en niet arrogant de Heilige Schrift las, gemakkelijk via kennis van zichzelf tot kennis van God kon komen. Voor haar kloverijen had hij vaak eenvoudige verklaringen, en al had hij geen Bijbelcommentaren gelezen, hij kon de zin en de betekenis helder verklaren. Hoofdstuk 69. Franciscus verklaart op verzoek van een preekbroeder een vers uit Ezekiël. Toen Franciscus in Siena verbleef, kwam daar toevallig iemand uit de orde van de preekbroeders aan, een godvruchtig man die bovendien dokter in de theologie was. Hij bracht een bezoek aan Franciscus en had met hem een langdurig, prettig verlopende discussie over de Heilige Schrift. Die theoloog vroeg zijn mening over dit vers uit Ezekiël. Als gij nalaat de boosdoener op zijn slecht gedrag te wijzen, zal ik u rekenschap vragen van zijn ziel. Hij zei namelijk, goede vader, ik ken heel wat mensen waarvan ik weet dat ze in doodzonde leven. Toch laat ik nogal eens nazen op hun slechte gedrag te wijzen. Zal mij nu rekenschap gevraagd worden van hun ziel? Franciscus zei dat hij maar een ongeletterd man was en dat hij daarom eerder uitleg van de preekbroeder verwacht had dan dat hij hem een vers uit de schrift zou kunnen verklaren. Toen voegde de preekbroeder er nederig aan toe, broeder, weliswaar heb ik van allerlei geleerden een verklaring van dit vers gehoord, maar ik zou toch ook graag jouw mening erover willen horen. Tenslotte zei Franciscus tegen hem, als dit vers als algemeen geldend moet worden opgevat, dan is mijn interpretatie dat een dienaar van God zich zo onvoorwaardelijk voor zijn eigen heilige levenswijze moet inzetten, dat hij door zijn lichtend voorbeeld en door de woorden die hij spreekt voor alle boosdoeners een terechtwijzing is. Zo zal volgens mij de glans van zijn levenswandel en de geur van zijn faam allen op hun slechte gedrag wijzen. Zeer gesticht ging de preekbroeder weg en hij zei tegen de gezellen van Franciscus, mijn broeders, de opvatting over theologie van die man die steunt op zuiverheid en mystieke ervaringen vliegt als een arend, maar onze wijsheid kruipt op haar buik over de aarde. Hoofdstuk 70. Franciscus onthult obscure bijbelpassages aan een kardinaal. Toen Franciscus op een ander tijdstip te Rome in het huis van een kardinaal was, vroeg hij hem naar de betekenis van enkele obscure bijbelpassages. Franciscus bracht zulke diepzinnige dingen aan het licht, dat je zou denken dat hij zich altijd met bijbelstudie had bezig gehouden. De kardinaal zei tegen hem, ik ondervraag je niet omdat ik je beschouw als een geleerde, maar als een man die de geest Gods bezit. En de verklaring in je antwoord neem ik juist daarom graag van je aan, omdat ik weet dat die alleen van God kan komen. Hoofdstuk 71. Franciscus vertelt een broeder die hem aanspoort de schrift te lezen, wat hij er al van weet. Toen Franciscus ernstig ziek was en overal pijn had, zei zijn gezel eens tegen hem, vader, je hebt altijd je toevlucht gezocht tot de Heilige Schrift, die je altijd geholpen heeft je pijn te bestrijden. Laat je dan toch ook nu iets uit de profeten voorlezen. Misschien zal dan van vreugde je geest juichen om God. Franciscus antwoordde hem, het is goed de getuigenissen van de Schrift te lezen. Het is goed er de Heer onze God in te zoeken. Maar ik zelf heb me de schrift zo eigen gemaakt dat het voor mij voldoende is erover te mediteren en na te denken. Meer heb ik niet nodig, mijn zoon. Ik ken Christus, de arme gekruisigde. Hoofdstuk 72. Broeder Pacificus ziet zwaarden blinken voor Franciscus. In de marken van Ancona leefde een wereldsman die zich zonder respect voor zichzelf en zonder kennis van God vergooid had aan een doelloos leven. Hij werd de koning van het lied genoemd omdat hij de toon aangaf bij het zingen van populaire liedjes en er zelf heel wat had gecomponeerd. Om het kort te houden, hij was zo populair geworden dat hij door de keizer plechtig bekroond was. Toen hij zo in duisternis ronddwaalde en met schapenkoorden de straf naar zich toetrok, kreeg God in zijn barmhartigheid medelijden met hem en was hij erop bedacht dat een verstotene niet van hem verwijderd bleef. Dankzij de goddelijke voorzienigheid ontmoetten Franciscus en hij elkaar bij een klooster van arme slotzusters. Franciscus was daar met zijn gezellen bij zijn dochters op bezoek. De zanger met heel wat aanhang bij een familielid. Daar kwam Gods hand over hem. Hij zag met eigen ogen dat Franciscus' gestalte gemarkeerd werd door twee hel blinkende zwaarden die samen een kruis vormden. Het ene zwaard strekte zich uit van zijn hoofd tot zijn voeten. Het andere van zijn ene naar zijn andere hand dwars over zijn borst. De zanger had Franciscus nog nooit in levende lijven gezien. Maar doordat zich zo'n groot wonder voltrok, wist hij meteen wie hij voor zich had. Verbluft door wat hij zo plotseling zag, nam hij zich voor zijn leven in elk geval in de toekomst te gaan beteren. Franciscus preekte eerst voor alle aanwezigen gezamenlijk, maar richtte daarna het zwaard van Gods woord tot de zanger persoonlijk. Hij nam hem apart en onderhield hem in vriendelijke bewoordingen over de nutteloosheid van het tijdelijke en de verachting van de wereld. Daarna intimideerde hij hem door dreigend te spreken over Gods oordeel. De zanger antwoordde zonder omhaal. Waar is het voor nodig daar nog meer woorden aan vuil te maken? Laten we de koe bij de horens vatten. Neem mij weg van de mensen en stel mij in dienst van de grote keizer. De volgende dag kleedde Franciscus hem in. Omdat hij hem tot de vrede van de Heer had teruggebracht, noemde hij hem Pacificus, vredestichter. Het effect van zijn bekering was des te stichtender, omdat hij zijn groot aantal leeglopers bij zich had. Broeder Pacificus voelde zich bijzonder op zijn gemak in het gezelschap van Franciscus. Ook begon hij ervaringen te krijgen die hij daarvoor nog nooit gehad had. Zo werd het hem herhaaldelijk vergund dingen te zien die voor anderen verborgen bleven. Kort na zijn bekering zag hij bijvoorbeeld een groot touwteken op het voorhoofd van Franciscus. Het was gevat in cirkels, in allerlei kleuren, en leek qua schoonheid op een pauwenstaart.
Thank you.
hoofdstuk 73. De doeltreffendheid van Franciscus spreken en de ervaringen van een dokter. Als evangelist preekte Franciscus onder laag opgeleide mensen concreet en eenvoudig. Want hij wist dat de boodschap belangrijker was dan de daarvoor gebruikte woorden. Maar voor meer ontwikkelde mensen, die al een geestelijke groei hadden doorgemaakt, hadden zijn vertogen meer diepgang en gedrevenheid. In het kort, maar met suggestieve woorden, verwees hij naar het onuitsprekelijke. Hij combineerde zijn vertoog met levendige gebaren en gestes en sleepte alle toehoorders mee naar het hemelse. Hij redeneerde niet volgens een gestructureerde opbouw in paragrafen en ordende zijn betoog niet in termen die hij niet zelf had uitgevonden. Christus, de ware deugd en wijsheid, gaf zijn betoog over redingskracht. Een geleerde dokter die zelf heel overtuigend kon spreken, zei eens: "De preken van anderen kan ik woord voor woord onthouden, maar wat Franciscus te berde brengt, kan ik niet reproduceren. En als ik zijn woorden al eens in mijn geheugen opsla, dan lijken ze nog heel anders dan toen ze van zijn lippen vloeiden." Hoofdstuk 74. Franciscus verjaagt via broeder Sylvester duivels uit Arezzo. De woorden van Franciscus hadden niet alleen een grote uitwerking als hij ze zelf uitsprak, maar ze misten hun uitwerking ook niet als ze door anderen werden doorgegeven. Zo kwam hij eens in de buurt van Arezzo, dat door een hevige burgeroorlog werd geteisterd. De dreigende ondergang van de stad was al nabij. Franciscus had dan ook zijn intrek genomen in een wijk buiten de stadsmuur. Van daaruit zag hij boven de stad een troep duivels juichend heen en weer springen en de burgers ophitsen om elkaar af te slachten. Hij riep een broeder bij zich die Sylvester heette, een man Gods die door de ware eenvoud gekenmerkt werd, en droeg hem op: "Ga tot voor de poort van de stad en beveel in naam van God de duivels zo gauw mogelijk uit de stad weg te trekken." De eenvoudige broeder haastte zich te gehoorzamen. Hij trad voor het aanschijn van de Heer met lofzang en riep bij de poort met krachtige stem: "In naam van God en op bevel van Franciscus, verdwijn allemaal uit de stad, duivels." Kort daarna keerde de vrede in de stad terug en de partijen respecteerden in grote rust elkaars rechten. Toen Franciscus later eens in de stad preekte, begon hij zijn preek aldus: "Ik ga tot jullie spreken als mensen die het juk van de duivel gedragen hebben en de prooi van boze geesten zijn geweest. Maar ik weet dat jullie daarvan door het gebed van een arme man verlost zijn." Hoofdstuk 75. De bekering van broeder Sylvester en een visioen dat hij gezien heeft. Dit is, geloof ik, een geschikte plaats om de bekering van deze Sylvester in te lassen, hoe de Heilige Geest hem ertoe bracht in de orde in te treden. Sylvester was een wereldpriester uit Assisi, van wie Franciscus ooit stenen gekocht had om een kerk te herstellen. Hij was er destijds getuige van dat broeder Bernardus, die na Franciscus de eerste lood van de orde der minderbroeders was, volledig afstand deed van al zijn bezittingen die hij aan de armen gaf. Hij werd daar ontzettend hebberig van en kwam dientengevolge bij Franciscus klagen over de stenen die hij ooit aan hem verkocht had. Hij zei dat hij er niet voor gekregen had wat ze waard waren. Franciscus moest in zichzelf lachen om de opzet van de priester, want hij doorzag dat hij door het vergif van de hebzucht was aangetast. Hij wilde die vurige geldkoorts wel eens laten afkoelen. En daarom stopte hij hem wat geldstukken in zijn handen, zonder ze te tellen. Priester Sylvester was blij met wat hem gegeven was. Maar aan de andere kant was hij eigenlijk nog meer verbaasd over de vrijgevigheid van de schenker. Eenmaal weer thuis bleef hij piekeren over de gebeurtenis. Hij mopperde met een zegenrijke, sikke neurigheid tegen zichzelf, dat hij op zijn oude dag de wereld nog zo lief had en kon er tegelijkertijd niet over uit dat die jonge man in staat was de wereld te verachten. Toen hij tenslotte helemaal in de goede stemming gekomen was, toonde Christus hem zijn barmhartigheid. In een visioen liet hij hem zien hoe waardevol de activiteiten van Franciscus waren, hoe luisterrijk ook in Gods oog en hoe fantastisch voor de hele wereld. Hij zag namelijk in zijn slaap een gouden kruis uit de mond van Franciscus tevoorschijn komen, waarvan de top tot in de hemel reikte. De in de breedte uitgestrekte armen omvatten de beide helften van de wereld in een omarming. Door de droom kwam de priester tot inkeer. Hij liet er verder geen gras over groeien, verliet de wereld en werd een volmaakte volgeling van Franciscus. Binnen de orde leidde hij een voorbeeldig leven, dat hij door de genade van Christus volmaakt afsloot. Hoofdstuk 76. Franciscus bevrijdt een broeder van een aanval van de duivel. Een van de broeders werd al geruime tijd gekweld door een geestelijke verleiding, wat subtieler en erger is dan een lichamelijke prikkel. Ten slotte ging hij naar Franciscus en wierp zich nederig voor diens voeten op de grond. Maar omdat bittere tranen zijn stem verstikten, kon hij geen woord uitbrengen en snakte hij naar adem. Franciscus had zeer met hem te doen. Hij had immers direct in de gaten dat de broeder door boosaardige influisteringen werd geteisterd en zei: "In naam van God draag ik jullie op, demonen, met onmiddellijke ingang mijn broeder niet meer lastig te vallen, zoals jullie dat tot nu toe gedaan hebben." Dadelijk week de inktzwarte duisternis. De broeder was bevrijd en stond op en merkte dat hij niet meer gekweld werd, alsof hij nooit aan verleiding had blootgestaan. Hoofdstuk 77. Een kwaadaardige zeug bijt een lam dood. Dat het woord van Franciscus ook op dieren zijn uitwerking niet miste, is uit andere passages genoegzaam bekend. Toch wil ik een voorval aanstippen dat ik onderhand bereik heb. Op een nacht was de dienaar van de Allerhoogste te gast in een abdij in het bisdom Gubbio. Juist die nacht wierp een schaap daar een lammetje in aanwezigheid van een vraatzuchtig varken. Dat varken spaarde het onschuldige leven niet, maar beet het dood. Toen de mensen de volgende ochtend opstonden, vonden ze het dode lammetje. Dadelijk begrepen ze dat het varken schuld had aan de misdaad. Toen Franciscus erover hoorde, werd hij door hevig medelijden aangegrepen. Hij dacht direct aan een ander lam. Beklaagde het dode lammetje en zei in aanwezigheid van allen: "Arme broeder lam, onschuldig dier dat voor de mensen altijd zijn nut bewijst. Vervloekt zij de kwaadaardige zeug die je gedood heeft. Laat geen mens of dier daarvan eten." Dadelijk ging de gezondheid van de venijnige zeug achteruit. 3 dagen lang moest ze met hevige pijnen boeten en toen stierf ze een wrekende dood. Het kadaver werd bij de muur van de abdij gegooid. Daar bleef het lange tijd liggen en droogde het helemaal uit tot het zo hard werd als een plank. Zelfs uitgehongerde dieren kon het niet meer tot voedsel dienen. Thank you. tegen de vertrouwelijke omgang met vrouwen. Hoofdstuk 78. Vertrouwelijke omgang met vrouwen moet vermeden worden, gevolgd door de houding van Franciscus in gesprekken met vrouwen. Het honingzoet vergif, namelijk vertrouwelijke omgang met vrouwen, dat zelfs heiligen kan misleiden, moest van Franciscus te allen tijden vermeden worden. Hij was namelijk bang dat zwakke geesten er snel door gebroken en sterken er door verzwakt zouden worden. Met een verwijzing naar de schrift zei hij dat het voor iemand die zich met hen inliet, zeer ervaren mannen uitgezonderd, net zo gemakkelijk was besmetting te ontlopen als op gloeiende kolen te lopen en zijn voeten niet te schroeien. Om de daad bij het woord te voegen, toonde hij zichzelf een voorbeeld van deugd. Hij had zo'n grondige afkeer van vrouwen dat je zou geloven dat zijn houding niet door voorzichtigheid of het goede voorbeeld werd ingegeven, maar door angst en afschuw. Wanneer hun irrelevante eeuwige geklets tot een meningsverschil leidde, brak hij het gesprek af en deed hij er met neergeslagen ogen eenvoudigweg het zwijgen toe. Soms ook richtte hij zijn ogen op de hemel en leek hij daar inspiratie te zoeken voor wat hij op de kletspraat van de aarde moest antwoorden. Maar als een voortdurende toegewijde devotie in het brein van vrouwen een huis voor de wijsheid gebouwd had, dan onderrichtte hij hen in doeltreffende, maar korte bewoordingen. Tijdens gesprekken met vrouwen verhief hij altijd zijn stem, zodat iedereen hem kon horen. Tegen een gezel zei hij eens: "Ik zeg je eerlijk, beste vriend, dat ik geen enkele vrouw kan herkennen als ik haar aankijk, op twee uitzonderingen na. Van die twee is mij het gezicht bekend en verder van geen enkele vrouw." Hoofdstuk 79. Een parabel tegen het kijken naar vrouwen. Franciscus was gewoon mensen met onzedige ogen met deze parabel te slim af te zijn. Een machtige koning stuurde eens achtereenvolgens twee mannen met een boodschap naar de koningin. De eerste kwam terug en beperkte zich tot een zakelijk verslag van de conversatie. Hij had namelijk de ogen van een wijze in zijn hoofd, die niet naar alle kanten afdwaalden. Toen kwam de tweede terug. Eerst bracht hij kort verslag uit, daarna weidde hij langdurig uit over de schoonheid van de koningin. "Werkelijk, heer, ik heb een schitterende vrouw gezien. Daar boft u maar mee." De koning zei: "Niets nut, heb je je ogen goed de kost gegeven. Het is duidelijk dat je wel zou willen overnemen wat je zo goed bekeken hebt." Hij liet de eerste man terugkomen en vroeg hem: "Wat vind je van de koningin?" "Ik vind haar bijzonder, want ze luisterde zwijgend en antwoordde verstandig." "En vind je haar dan niet knap om te zien?" "Mijn heer, dat moet u beoordelen. Mijn taak was het haar woorden over te brengen." De koning velde een oordeel: "Jij met je zedige ogen moet mijn kamerdienaar worden, want je lichaam is vast nog veel zediger. Maar die ander moet het huis uit, voor hij in mijn huwelijksbed kruipt." Een andere uitspraak van Franciscus was: "Wanneer je te zeker van jezelf bent, ben je te weinig op je hoede voor de vijand. Als de duivel zelfs maar een enkele mensenhaar bezit, laat hij die snel uitgroeien tot een balk. En als hij iemand die hij probeert te verleiden jarenlang niet ten val kan brengen, dan zal hij niet klagen over het uitstel tot hij hem tenslotte voor zich wint. Dat is zijn opzet en dag en nacht is hij nergens anders mee bezig." Hoofdstuk 80. Franciscus geeft een voorbeeld tegen al te grote intimiteit. Franciscus was eens naar een stadje onderweg, maar kon het niet bereiken omdat hij door het vasten nogal verzwakt was. Zijn reisgenoot stuurde een berichtje naar een vrome dame waarin hij haar nederig vroeg om brood en wijn voor de heilige. Toen de dame het ontvangen had, bracht ze haastig met haar godgewijde maagdelijke dochter alles wat nodig was naar hem toe. Eenmaal gelaafd en weer wat op krachten gekomen, laafde hij op zijn beurt de moeder en haar dochter met Gods woord. Maar bij het praten keek hij geen van beiden recht in het gezicht. Toen ze daarna weer op weg waren gegaan, vroeg zijn reisgenoot hem: "Waarom, broeder, heb je die maagd die met zoveel respect naar je toegekomen is, niet aangekeken?" Franciscus antwoordde: "Wie zou er niet voor terugdeinzen een bruid van Christus aan te kijken? En zelfs als ik alleen met mijn ogen en mijn gezicht gepreekt had, dan nog had ze mijn ogen mogen zien, maar ik niet de hare." Dikwijls als hij over dergelijke onderwerpen sprak, verzekerde hij dat elk gesprek met een vrouw pure tijdsverspilling is, behalve als ze wilde biechten of om haar kort te vermanen. Hij zei immers: "Wat heeft een minder broeder nu met vrouwen af te handelen? De enige uitzondering is als ze hem vroom vraagt om een boete of om advies hoe ze haar leven beter kan inrichten." De bekoringen van Franciscus en hoe hij er één heeft overwonnen. Naarmate de verdiensten van Franciscus toenamen, nam ook zijn strijd met de oude slang toe. Hoe groter zijn genadegaven, hoe doortrapter diens verleidingen en hoe bitterder hun gevechten. Hoewel de duivel dikwijls ondervonden had dat Franciscus een geduchte tegenstander was en dat hij zelfs niet voor een uurtje de strijd opgaf, probeerde hij toch zijn overwinnaar steeds weer opnieuw aan te vallen. Op een keer werd Franciscus een wel heel aanlokkelijke geestelijke verleiding voorgespiegeld. Al verhoogde die uiteindelijk zijn glorie. Hij werd er doodsbang van en uitzonderlijk bedroefd. Hij geestelde en pijnigde zijn lichaam en bad en huilde bitter. Zo werd hij vele jaren belaagd. Maar toen hij op een dag in de Santa Maria de Portiuncula aan het bidden was, hoorde hij in zijn geest een stem: "Franciscus, wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: verplaatst u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen." Franciscus antwoordde: "Heer, wat is die berg die ik zou willen verplaatsen?" En hij hoorde: "Die berg is je beproeving." Huilend zei hij: "Heer, laat mij dit gebeuren zoals u het hebt gezegd." Dadelijk verdween de beproeving. Franciscus voelde zich bevrijd en kwam innerlijk helemaal tot rust. Hoofdstuk 82. De duivel probeert Franciscus tot ontucht te bewegen, maar verliest. In de kluizenarij te Sarteano probeerde de vijand, die immers altijd jaloers is op de vooruitgang van Gods zonen, iets dergelijks uit te halen. Hij zag de heilige nog heiliger worden en dat hij vanwege de winst van gisteren die van vandaag niet liet lopen. Toen dan Franciscus op een nacht in zijn cel in gebed verzonken was, riep hij hem 3 keer: "Franciscus, Franciscus, Franciscus." Franciscus antwoordde: "Wat wil je van me? Er is in de wereld geen zondaar of God vergeeft hem wel als hij zich bekeert. Maar wie zichzelf door zijn hardhandige boete de dood indrijft, zal in eeuwigheid geen barmhartigheid vinden." Door een openbaring had Franciscus dadelijk in de gaten dat dit een list van de duivel was en dat hij probeerde hem tot lauwheid over te halen. Wat nu? De duivel gaf niet op en verplaatste de strijd naar een ander terrein. Toen hij zag dat hij Franciscus in deze strik niet vangen kon, plaatste hij een andere strik. Hij prikkelde toen zijn vlees, tevergeefs, want wie de huichelarij van de geest doorziet, kan door het vlees niet in de luren gelegd worden. De duivel stuurde hem namelijk een zeer zware bekoring in de vorm van een obsceniteit. Maar zodra Franciscus die in de gaten kreeg, trok hij zijn habit uit en geestelde hij zichzelf zo hard als hij kon met zijn koord. Hij zei daarbij: "Kijk eens, broeder ezel, zo moet je blijven, zo moet je de zweep voelen neerkomen. Het habit is van de orde, je mag het niet stelen, en als je wilt vertrekken, vertrek dan nu." Maar Franciscus merkte dat de bekoring niet voor de straf op de vlucht ging, terwijl hij toch zijn hele lichaam met striemen overdekt had. Ten slotte opende hij zijn cel en ging naar buiten de tuin in. Daar wentelde hij zich naakt in de diepe sneeuw. Met zijn blote, tintelende handen pakte hij sneeuw en daarvan poetseerde hij 7 ballen, ieder in de vorm van een zuil. Hij stelde zichzelf ervoor op en begon tegen zijn lichaam te spreken. "Kijk goed, die grote is je vrouw. 4 anderen zijn je kinderen, 2 zoons en 2 dochters. De laatste 2 zijn je dienaar en je dienares die je nodig hebt om voor je te zorgen. En schiet nu op, kleed ze allemaal aan, want ze sterven van de kou. En als je het te veel moeite vindt voor hen allemaal te zorgen, dien dan met grote zorg de Heer alleen." Dadelijk week de duivel in grote verwarring terug en Franciscus keerde God prijzend terug in zijn cel. Een vrome broeder die toen toevallig buiten in gebed verzonken was, had het allemaal gezien, omdat het wassende maan was. Toen Franciscus daar later achter kwam, vond hij dat heel pijnlijk. Hij bezwoer hem er met niemand over te praten, zolang hij in leven was. Beste luisteraars, dat was het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano.